Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Schuster en het is dinsdag 26 maart. In Nederland is een huis kopen lastig en duur. In Amerika ook. En dan betaal je daar ook nog eens je makelaar een flinke commissie.
Ja, die makelaar heeft er geen belang bij om voor jou een lagere prijs uit te onderhandelen. Want dat betekent dus ook dat die commissie, die in procenten van de woningwaarde is, ook omlaag gaat.
En gaat de aanslag in Moskou, waarbij Poetin wijst naar Oekraïne, voor meer escalatie zorgen?
Poetin heeft geen extra reden nodig om er hard in te gaan in Oekraïne. Dat doet hij al voortdurend. Hij escaleert voortdurend.
Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen bij onze Rusland-correspondent Joost Bosman. Hij vertelt je wat de gevolgen kunnen zijn van de aanslag in Moskou vrijdag voor de oorlog in Oekraïne. Maar we beginnen bij de verdachten die zondag voor de rechter verschenen.
Er zijn 4 mannen aangehouden met een centraal-Aziatisch uiterlijk. Ik zou zeggen Tajiken, hè, dat wordt ook gezegd. Ze zijn zwaar mishandeld, dat is ook duidelijk. Ze hebben allemaal blauwe plekken, blauwe ogen. Een van hen is een oor afgesneden. Die zit ook nog met een soort noodverband op zijn oor in de rechtszaal. En een ander wordt in een rolstoeltje binnengereden en lijkt totaal buiten Westen te zijn. Heeft ook niks gezegd tijdens de zitting, de rechtszitting, de eerste rechtszitting toen ze voorgeleid werden. En hem zou zelfs een oog uitgeslagen zijn tijdens de arrestatie. Ja, dat betekent dus dat ze gemarteld zijn. En dat betekent ook dat je nooit zeker bent van hun bekentenis, tussen aanhalingstekens. We weten niet of dit nou wel de echte daders zijn of niet. FSB is natuurlijk, ja, heeft een ontzettende blamage ondergaan door dit over het hoofd te zien, deze aanslag. En moet er nu scoren. Dus willen die zo snel mogelijk verdachten oppakken. Nou ja, dat is inmiddels gebeurd. Maar ja, het feit dat ze dus inderdaad toch mishandeld zijn, dat is duidelijk.
En IS heeft de aanslag opgeëist. Wat zit er achter de woede van de extremistische islam richting Rusland?
Nou ja, Rusland heeft natuurlijk ingegrepen in Syrië in 2015. President Bashar al-Assad van Syrië heeft toen Rusland gevraagd om dat te doen. En de Russen hebben daar positief op geantwoord. Die hebben dus heel veel bombardementen uitgevoerd op oppositietroepen tegen Assad. Pas een jaar later zijn ze eigenlijk begonnen met het aanpakken van IS. Maar daar zijn natuurlijk ook wel veel IS-strijders bij omgekomen. En meer in het algemeen zegt IS van Rusland heeft bloed aan zijn handen. Het bloed van moslims. He, dat is in Afghanistan geweest tijdens de Sovjet-oorlog natuurlijk al. Eind jaren 70, begin jaren 80. Daarnaast in Tsjetsjenië natuurlijk. Rusland heeft 2 oorlogen uitgevoerd in Tsjetsjenië in de jaren 90 en de jaren 0 van deze eeuw. En de derde is Syrië natuurlijk.
Dat wordt absoluut niet geaccepteerd vanuit het Kremlin en Poetin, die uitleg.
Nee, Poetin heeft totaal gezwegen over de opeising door IS van deze aanslag. En dat komt hem ook heel slecht uit. Hij is gewaarschuwd door de Amerikanen al, hè? Is Rusland gewaarschuwd. Begin maart al, want er komt een aanslag aan in Moskou. Wees op je hoede, pas op. Amerika heeft ook zijn burgers opgeroepen voorzichtig te zijn en zo mogelijk zelfs Rusland te verlaten. Nou ja, dat heeft het Kremlin allemaal in de wind geslagen. Poetin heeft zelfs gezegd van dit is chantage. Amerika doet het alleen maar om Rusland te destabiliseren, om paniek te zaaien. Nou ja, uiteindelijk hebben de Amerikanen toch het gelijk aan hun kant gekregen. Hè. Dat betekent dus dat het Kremlin en de FSB natuurlijk behoorlijk in zijn hemd staat. En als ze dan toegeven, ja, het was IS... dan geven ze ook toe dat ze ernaast zaten, dat ze een waarschuwing genegeerd hebben. Plus dat Poetin dan ook moet zeggen, we vechten nu op 2 fronten. Hè, tegen Oekraïne en tegen het islamitische extremisme.
Dit afgelopen weekend ben jij naar de plek geweest waar het gebeurd is om te kijken, nou ja, hoe de sfeer is. Geloofde de gewone Rus de verklaring vanuit het Kremlin en Poetin dat het inderdaad niet IS, maar Oekraïne was die daarachter zat?
Nou, toen ik daar was, had Poetin was net bezig eigenlijk met zijn toespraak. Dus mensen wisten daar nog niet van. Maar als je ze vraagt, ja, de meeste mensen die hielden zich heel erg op de vlakte. Mensen zijn toch bang geworden hier in Rusland om zeker met westerse journalisten te praten. Dus over dat soort gevoelige thema's willen ze het niet hebben. Wel over een gevoel dat ze het vreselijk vinden. Maar er was één man en die zei klip en klaar, zelfs ongevraagd begon hij vast te stellen wie hierachter zat. En hij zei, ja, dit zijn de Angelsaksen. En met Angelsaksen wordt hier in Rusland Amerikanen en Britten bedoeld. Hij zei van, die zijn er al jaren op uit om Slavische broedervolken tegen elkaar op te zetten. En dat doen ze om, ja, uit een soort verdeel en heers Rusland en de Slavische wereld, zei hij ook, te vernietigen. Nou ja, dat zijn ook gedachten die hier leven natuurlijk. Als je kijkt naar wat bijvoorbeeld Margarita Simonyan, de hoofdredactrice van RT en een van de toppropagandisten in Rusland, vertelde. Die zei, ja, dit zijn geen ideologisch ingestelde terroristen die dit hebben gedaan. Die horen helemaal niet tot IS, want ze hebben ervoor betaald gekregen. En dat is waarom ze het doen. Met andere woorden, ze wilden gewoon duidelijk maken, dit is IS niet. En dat is, ja, nogmaals, toch wat het Kremlin wil horen. Hè? Omdat het gewoon heel slecht uitkomt op dit moment als inderdaad IS deze aanslag heeft gepleegd, waar het wel op lijkt natuurlijk.
Joost, denk je dat we moeten vrezen, gezien ook deze uitleg, dat dit betekent dat er nog een verdere escalatie komt richting Oekraïne?
Ik betwijfel dat. Poetin heeft geen extra reden nodig om er hard in te gaan in Oekraïne. Dat doet hij al voortdurend. Hij escaleert voortdurend. Wat je wel ziet is dat als bijvoorbeeld zoals vorige week Oekraïne raketaanvallen in Rusland uitvoert, dat ze ze twee keer zo hard terugkrijgen. Dat Rusland wel het aantal raket- en drone aanvallen op Oekraïne verhoogt. Maar of dit nou echt tot een werkelijke escalatie van de oorlog kan leiden, ik geloof daar niet zo in. Het enige wat wel zou kunnen gebeuren is dat, omdat Poetin bijna wanhopig de link met Oekraïne probeert te leggen, dat hij kan gaan oproepen tot een tweede mobilisatieronde waarvan sprake is. Daar zou 300.000 man onder gaan vallen, net zoals de vorige keer, 2 jaar geleden. Deze aanslag zou dat proces misschien kunnen gaan versnellen. En dat die mobilisatie eraan komt, is volgens sommige deskundigen vrij aannemelijk, omdat Poetin niet zo lang geleden een strategisch zomeroffensief heeft aangekondigd in Oekraïne. Er wordt ook gezegd dat Rusland erop uit is om de regio Kharkov weer opnieuw, en de hoofdstad daarvan, Kharkov, in te nemen. En ja, daarvoor zal Rusland hoe dan ook extra troepen hebben die het op dit moment gewoon niet heeft.
En dan gaan we naar Amerika, waar de regels voor makelaars gaan veranderen. Tot nu toe was het systeem, waar hoge commissies worden gerekend, erg lucratief voor ze, vertelt Amerika-correspondent Lennart Zonbergen.
Wat je in de VS vaak ziet is eigenlijk dat er bij een listing, dus bij een huis dat te koop staat, daar staat eigenlijk al bij wat de aankoopmakelaar daaraan gaat verdienen. En meestal is dat zo rond de 3%. En dan krijgt de verkoopmakelaar ook nog 3%. Dus nou, zit je op een totaal van ongeveer 6%. Nou ja, dat zijn dus wel tienduizenden dollars per huis. En dat is toch wel een stuk meer dan wat in de rest van de wereld gewoon is. En dat loopt natuurlijk, hoe duurder het huis wordt, en de huizenprijzen in Amerika lopen nogal op, hoe duurder het huis wordt, hoe meer dat ook wordt. En nou ja, in totaal zijn Amerikanen jaarlijks zo'n 100 miljard kwijt aan tussenpersonen als ze een woning kopen en verkopen.
En waarom komt er nu aan dat systeem mogelijk een einde?
Ja, er zijn een aantal rechtszaken geweest, waarbij eigenlijk wordt gezegd dat de Amerikaanse makelaarsvereniging, dat is de National Association of Realtors, en die heeft ook alleen recht op die naam, die hebben een aantal rechtszaken verloren, waarin het erom ging van, ja, ze misbruiken hun marktmacht, ze zorgen ervoor dat die tarieven kunstmatig hoog blijven. Want als je er natuurlijk over nadenkt met de opkomst van het internet, zou het allemaal eigenlijk een stuk goedkoper moeten worden om zeker een aankoopmakelaar in de hand te nemen. Je hebt gewoon minder diensten van zo iemand nodig. En nou ja, die prijzen die zijn dus nooit omlaag gegaan. Nou ja, de rechter die is het daar al een aantal keer niet mee eens geweest. En uiteindelijk is die NAR nu geschikt voor bijna 500 miljard. Nou, dat geld gaat waarschijnlijk worden verdeeld over zo'n 50 miljoen mensen die een huis hebben gekocht in de afgelopen jaren. Daarmee is ook wel de belofte gekomen dat het nu toch echt anders moet.
En wat gaat er dan anders worden? Hoe wordt het dan nu straks ingericht?
Ja, dat is nog een beetje vaag. In principe zou in ieder geval die vaste tarieven die eigenlijk worden bepaald door de verkoper van het huis, die zouden moeten worden losgelaten nu. En dan kan het dus zo gaan zijn dat je bijvoorbeeld als je een huis gaat kopen, dat je een vast tarief afspreekt met een makelaar. Want nu ook is het zo dat zo'n makelaar, als je dus een huis gaat kopen, ja, die makelaar heeft er geen belang bij om voor jou een lagere prijs uit te onderhandelen. Want dat betekent dus ook dat die commissie, die in procenten van de woningwaarde is, ook omlaag gaat. Dus waar iedereen nu een beetje op hoopt, is dat dat soort perverse prikkels die eigenlijk in dat systeem zitten eruit gaan. Hoe dat dan precies vormgegeven moet worden, dat weet eigenlijk nog niemand. Dus er is nu ook best wel veel onzekerheid op die huizenmarkt.
De berekening is dat Amerikanen zo'n 100 miljard per jaar uit zouden geven aan die commissies. Hoeveel zou er dan van af kunnen, denken ze?
Ja, er zijn wat marktkenners die schatten in dat er 30% van af kan. En nou, dat zou ook betekenen dus minder omzet. Dan heb je ook een stuk minder makelaars nodig. Nu heel veel makelaars die ook parttime werken. In totaal zijn er 3 miljoen makelaars in de VS. Nou ja, dat is 4 keer zoveel als dat er huizen te koop staan zo ongeveer. Dus nou ja, dat laat wel zien hoe belachelijk groot die markt eigenlijk is geworden. En het kan eigenlijk alleen maar bestaan omdat die makelaars zoveel geld verdienen als ze wel een huis, een deal hebben rond een huis. Dus dat zou ik dan toch wel flink moeten veranderen. En daar zijn die makelaars zelf natuurlijk niet zo blij mee.
En de kopers, gaat het nu makkelijk worden om een huis te kopen in Amerika?
Ja, het zal dus wel misschien ietsje makkelijker kunnen worden. Maar ja, tegelijkertijd, onzekerheid is nooit fijn. En nu weet niemand wat nou het nieuwe systeem gaat worden. Het was een hele tijd dus zo dat als je probeerde met lagere tarieven te werken, dan werd je eigenlijk gewoon door alle andere makelaars genegeerd. Ja, en de vraag is of dat wel echt gaat veranderen. Of dat er, zeg maar, onder de oppervlak nog steeds van dat soort praktijken gaan zijn. En ja, tegelijkertijd, de hypotheekrente in de VS ligt net onder de 7%. Huizen die worden ook eigenlijk alleen nog maar duurder. Er is weer 5% bijgekomen, 5,7% ten opzichte van vorig jaar. Dus voor heel veel Amerikanen is een huis kopen ook niet meer iets dat binnen bereik ligt. En dat probleem is voorlopig nog niet opgelost.
Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En in de tussentijd lees je het laatste financieel-economisch nieuws in onze app. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.